Ja, goedenavond gemeente, mensen allemaal hier thuis. Toch nog even improviseren vanavond. Vanochtend was het een klein beetje improviseren soms en vanavond doen we dat weer. Onze spreker van vanavond, Jacques Brunt, die is onderweg. Die verwacht hier rond 6:45 te zijn. Dus we hebben een heel klein beetje met de liturgie gespeeld. Ik ga zo met u de mededelingen doornemen. Vervolgens zingen we een extra lied, dat is Johannes de Heer, nummer 13. De beamer heeft hem, als het goed is, ingeschakeld. Dan gaan we verder met de gewone liturgie. En dan hopen we dat met de tijd Jacques Brunt hier netjes keurig terug is, zodat hij hier op zijn plek kan staan. Dus we hebben even wat improvisatiewerk vanavond. Start het met de mededelingen. Even kijken. Op de weekbrief staan verschillende mededelingen en ik ga die niet herhalen. U kunt die op uw gemak lezen. Een paar dingen eruit gehaald. Volgende week is het startzondag. Dat is een, zoals gebruikelijk in onze gemeente, een bijzondere dienst waarin er wordt duidelijk gemaakt wat we het komend jaar op de agenda hebben staan, hoe we als gemeente samen willen zijn en werken. Het heeft een feestelijk tintje. We hebben dan wat extra's lekkers bij de koffie, dus ik wil u van harte uitnodigen. Ook als u een gast bent, voor het eerst misschien hier, voelt u zich vrij om ook volgende week aan te schuiven en gezellig bij ons na te praten na de dienst. In het bijzonder wil ik daarbij een uitnodiging doen aan de mensen die meekijken of meeluisteren. Natuurlijk zijn we heel blij met alle techniek die er is, waardoor het mogelijk is dat u mee kunt kijken, luisteren, nu of later. Heel fijn, daar zijn we heel dankbaar voor. Zeker als het om omstandigheden is die we eigenlijk liever niet willen, door ziekte, gebrek of anderszins. Maar als u misschien nu kijkt of luistert en u ervaart een drempel om hier naartoe te komen, terwijl dat misschien fysiek wel mogelijk is, dan wil ik u toch extra van harte uitnodigen om volgende week met ons kennis te komen maken bij de startzondag. We zijn gemeente, we zijn dat samen. U bent van harte welkom. Als tweede, we beginnen ook weer met de groeigroepen. Daar wordt volgende week wat meer over verteld, maar er liggen al intekenlijsten bij de bij de ingang. Gelukkig heb ik gezien dat vanmorgen ook al heel veel mensen zich hebben ingeschreven. Dat kan vanavond ook of later. Tot slot hebben we volgende week, als bij het begin ook van het jaar, ook een gebedsmarathon. Voor de tweede keer doen we dat. En we kunnen nog bidders gebruiken. Vanmorgen hebben we gezongen dat we ons voor de Heer biddend neerwerpen. Nu hoeft dat niet in de fysieke zin, letterlijk, maar we willen toch een oproep doen namens de kerkenraad om met ons mee te bidden. Misschien vindt u het ongemakkelijk, we hebben ervaren gebedsleiders. En als u denkt van ja, dat hardop bidden, dat is eigenlijk niet zoveel voor mij, dat vind ik lastig. Ook dat is geen probleem, al bidt u maar met ons mee. Ook daarvoor liggen intekenlijsten, als u dat wilt bij de hal. U mag zich opgeven, dat is niet verplicht. De marathon start vrijdagochtend zaterdagochtend 9 uur tot zondagochtend 9 uur. En als u zich geroepen voelt om binnen te stappen, om mee te bidden met de mensen die hier dan zijn, kan dat altijd. Als u een idee wilt hebben waar we in ieder geval voor willen bidden, bij de intekenlijsten ligt daar ook een overzicht van. Even kijken, dan rest mij u voor nu een gezegende dienst toe te wensen, dat alles ter ere van onze Heer Jezus Christus. En dan starten we eerst met het lied van Johannes de Heer 13, een gezegende dienst namens de kerkenraad. Thank you.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Uw geduld werd beproefd. Maar ik ben blij dat u bent blijven zitten. En vaak als je wat langer moet wachten, dan heeft de Heer altijd een verrassing voor u in petto. Dus ik hoop dat dat maar zo is vanavond. Maar het is een fout van mijn kant. Ik was ervan uitgegaan dat ik hier 7 uur mocht zijn, maar het was 6:30. Dus excuses bij deze, maar dank voor jullie geduld. Ik wil jullie graag begroeten met de woorden uit Galaten 1. Daar staat in vers 3, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik stel voor dat we direct doorgaan met opwekking 42. De organist die is het met me eens, geloof ik. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Laten we deze samenkomst in de handen van de Heer leggen. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u echt oprecht hartelijk danken dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn, misschien wel voor de 2e keer in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heer, het is een beetje anders gelopen, maar uiteindelijk heeft u ons samengebracht en mogen we uw naam groot maken door middel van liederen, mogen we uw naam aanroepen door middel van gebed, en mogen we met elkaar uw woord overdenken, uw woord openen in het geloof dat u vanavond tot ons gaat spreken. Dank u wel voor al die zegeningen. Dank u wel, Heren, voor een plaats waarin we in vrijheid kunnen samenkomen, waar we niet bedreigd worden. En als we dat beseffen, Heren, dat er zoveel mensen in angst leven, dan zijn we geweldig gezegend dat we dit met elkaar mogen beleven. En ik bid u voor deze samenkomst, Heren, dat u ons helpt in het luisteren. Er kan zoveel zijn wat ons bezighoudt met het oog op de komende week. Misschien wel verdriet en zorg, misschien wel een moeilijke afspraak in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat vreugde en dankbaarheid ons hart vervult. Maar Heer, geef dat we, in welke omstandigheden we ook verkeren, dat we vanavond niemand anders zullen horen en zien dan de Heer Jezus alleen. Dat het echt om Hem mag gaan. Help mij in het spreken. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Heer, wees ook in ons midden, door middel van uw Heilige Geest. Dat we dat vanavond niet alleen vanuit uw woord mogen weten dat u hier bent, maar dat een ieder persoonlijk dat ook mag ervaren. En dat als we naar huis gaan, dat we tegen elkaar zeggen, wat was het goed om hier te zijn. De Heer was zelf in ons midden. Dat we vanavond een persoonlijke ontmoeting met u mogen hebben. Door de liederen heen, door de verkondiging van het evangelie heen. En dat we zo opgebouwd en verblijd naar huis mogen gaan. En zo de nieuwe week in mogen gaan. Heer, we verwachten het in alle dingen van u. En we willen u bij voorbaat danken voor de zegen die u ons deze avond gaat geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben een hele kleine luisteraar onder ons, geloof ik. Dat is mooi. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. En ik wil dat doen met u vanuit de profeet Micha. Micha behoort tot de kleine profeten. U kunt dat vinden aan het einde ongeveer van het eerste van het Oude Testament. En ik wil een aantal versen met u lezen uit Micha hoofdstuk 6. En dat is een heel bijzonder stukje. Dat geldt natuurlijk voor elk gedeelte in de Bijbel, dat begrijpt u wel. Maar ik ga u vanavond meenemen naar een rechtszitting, naar een rechtszaal, waar er twee partijen tegenover elkaar staan. En dat is de Heere God aan de ene kant en zijn verbondsvolk aan de andere kant. Dat is het plaatje van Micha hoofdstuk 6. We lezen de eerste 8 versen. En vers 8 is het kernvers voor deze avond. Als ik dat gelezen heb, zingen we met elkaar Psalm 119, vers 1, 17 en 53. Dus we lezen eerst Micha 6, vers 1 tot en met 8. En daarna zingen we 3 coupletten van Psalm 119. Er staat in Micha 6, vers 1 het volgende. Luister toch naar wat de Heere zegt. Nou, dat is goed om mee te beginnen. Ik geloof vanavond dat hij tot een ieder van ons spreekt. Sta op, zegt hij tegen Micha. Roep de bergen ter verantwoording en laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Mijn volk, denkt toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. En dan antwoordt het volk, waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mijn buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zou ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? En dan komt de uitspraak van de rechter, zou je kunnen zeggen, in vers 8. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Tot zover dit gedeelte. De vakanties die zijn inmiddels voorbij. Ik denk ook in Oudorp, of niet? Althans, mijn kinderen verheugen zich er weer op om morgen naar school te gaan. Dat begrijpt u wel. En een nieuw seizoen staat voor de deur. En ik weet niet wat uw persoonlijke verlang is voor het nieuwe seizoen. Of wat het thema is van de doopsgezinde gemeente voor het nieuwe seizoen. Maar ik doe een voorzet. En die voorzet die kunt u ontlenen aan Micha 6, het 8e vers. En dat heb ik maar even samengevat onder het thema wandel ootmoedig met God. En dat is iets heel bijzonders wat we in Micha 6 tegenkomen. Rond 1840, ik was toen nog niet geboren, maar stond er als opschrift op een kerkje in Friesland een samenvatting van deze tekst, van Micha 6, het 8e vers. En het is een beetje oud-Hollands, maar wel mooi. Daar stond op de voorgevel van die kerk geschreven: geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Nou, hij ging te snel voor u, ik zag het. Ik zal hem herhalen. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Nou, dat kunt u allemaal onthouden. U gaat natuurlijk vanavond allemaal googelen. Waar staat die kerk? Is het een noem maar op. Samenvatting. Mooi toch? Je hoeft vanavond niet veel te onthouden. Dat is ook een voordeel. Maar wat ik meegeef, dat is wel van fundamenteel belang. En dat komt uit dat 8e vers van Micha 6. Nou, eerst natuurlijk een beetje de context. Dat is belangrijk. Micha, hij was een profeet en behoorde tot de tijdgenoten van Jesaja en Hosea. En Micha, ik zeg het al, hij was een profeet en een profeet onder het Oude Verbond werd gezien als de mond van God. Als de spreekbuis van de Heere God. Als de Heere God wat met zijn volk wilde delen, dan deed hij dat via de profeet. En wilde het volk wat met de Heere God delen, dan ging dat ook via de profeet. Je zou bijna kunnen zeggen in de termen, in de taal van 2024, een profeet was een soort mediator. Hij stond tussen de Heere God en het volk in. En Micha, die mag namens de Heere God ook een boodschap doorgeven. Hij is de mond van God, de spreekbuis van God, de stem van de Heere God. En nu kan je een onderscheid maken, ik zal daar niet te veel over zeggen, tussen het woord van de Heere en een woord van de Heer. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik geloof, althans ik hoop, dat u de Bijbel aanvaardt als het woord van de Heere God van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En dat u daar niets aan toevoegt en niets aan afdoet. Dat is het woord van de Heere God, door hemzelf geïnspireerd. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want er wordt aan getwijfeld, hè? Men haalt de delen uit. Wat past, dat houden we vast. En wat niet meer past in deze tijd of in mijn denken, dat laten we gaan. Nee, het is het woord van de Heer, door hemzelf geïnspireerd. Paulus schrijft door hemzelf ingeblazen, het woord van de Heer. Maar je hebt ook zoiets als een woord van de Heer. En dat had een profeet vaak. Dat wil zeggen dat een profeet in een bepaalde situatie bepaalde woorden moest spreken tot een bepaalde groep mensen of tot een individu. Een woord van de Heer. Nou, Micha 6 zou je kunnen duiden als een woord van de Heer. Een woord op het juiste moment in een situatie waarin het volk ontrouw was geworden wat betreft de toewijding aan de Heere God. Daarom was een profeet ook niet altijd geliefd. Omdat de meeste profeten door de Heere God gebruikt zijn om het volk weer terug te brengen dicht bij zijn woord en zijn getuigenis. Nou, neem iemand als Jeremia, die had geen makkelijk leven. Niet alleen omdat hij vrijgezel was, ik weet niet of dat de reden was, maar Jeremia heeft het niet makkelijk gehad. Vooral niet omdat hij een profeet was die vaak een moeilijke boodschap moest brengen. In Jeremia 1 wordt hij geroepen, in Jeremia 2 lees hij zijn eerste preek. Nou, dat is niet misselijk, ik denk als je voor het eerst in Oudorp spreekt. En Jeremia had voorgegaan vanuit Jeremia 2. Nou, ik weet niet of jullie hem nog hadden uitgenodigd hier. Dat was niet, geen makkelijke boodschap. Het was niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, Jeremia moest verkondigen. Heere God, die heeft een boodschap voor jullie. Jullie hebben twee kwaden gedaan, begaan. Jullie hebben de bron van het levende water verlaten. En jullie hebben bakken uitgehouden die geen water houden. Je moest ook terugkeren tot Heere God. En hier zie je hetzelfde in het boekje Micha. Micha, hij is de stem van de Heere. En hij heeft een boodschap voor dit volk. Een woord van de Heer. Mag ik eens vragen, je moet altijd de toepassing naar uw leven maken. Hè? Heeft u dat ook wel eens nodig? Als u eerlijk bent. Vindt u dat ook fijn? Ik kom op heel veel plaatsen, van links tot rechts. Maar ik merk dat mensen vaak een globale boodschap willen horen. Je moet niet te dicht bij het hart komen. Hè? Dan pakken ze een snoepje, of ze kijken op hun klok. Ze gaan een beetje draaien op hun stoel, maar zodra je te dicht bij het hart komt, zegt hij, ah, wel een beetje extreem die man. Nou ja, de profeet komt dichtbij. En weet je wie het ook altijd deed? De Heer Jezus. Hij sprak in betoon van geest en van kracht. Het waren woorden die het hart raakten. En zo is het ook bij Micha. Micha profeteerde over het tweestammenrijk, over Juda en over het tienstammenrijk, over Israël, het zuidelijk koninkrijk, het noordelijk koninkrijk. En je zou dat boekje Micha, dat lees je in één avond uit, zou je in drie punten kunnen samenvatten. Micha, hoofdstuk 1 en 2, gaat over het komende oordeel. Micha, hoofdstuk 3 tot en met 5, gaat over het komende koninkrijk. En Micha 6 en 7, waar wij uitgelezen hebben, dat is Gods uitnodiging aan zijn volk om tot de Heere terug te keren. Nou, dat is een mooie samenvatting, toch? Het boek Micha in één avond. De eerste hoofdstukken het oordeel, het komende oordeel. De volgende hoofdstuk het komende koninkrijk. En de laatste hoofdstukken nog een oproep van de Heer om terug te keren. Het is net 2024. Het oordeel gaat komen. Dat gaat niemand tegenhouden hoor. En dat is geen doemdenkerige boodschap. Daar spreekt de Bijbel over. Het oordeel gaat komen. Het koninkrijk gaat ook komen. De Heer Jezus zal gaan regeren vanuit Jeruzalem 1000 jaar. Ik hoop dat u dat ook gelooft. Ik ben een giliast. Ik geloof in een messiaans vrederijk. De Heer Jezus zal terugkomen, zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg, zal zijn koninkrijk gaan vestigen, zegen voor Israël. En daarna het komende oordeel. Maar er is nog een tijd van genade. Nou ja, dat zijn die laatste hoofdstukken. Keer terug, voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Dat is evangelie, hè? Wat is de Bijbel toch een eerlijk boek. De Bijbel zegt hoe het allemaal begonnen is. De Bijbel zegt hoe het nu gaat. En de Bijbel leert ons ook hoe de toekomst zal verlopen. Wat een geweldig boek heeft u in huis, toch? En ik denk dat u er meer dan één heeft. En nu moet Micha een woord van de Heer spreken. En we worden meegenomen naar een rechtszaal waar een rechtszitting plaatsvindt. Er zijn twee partijen, ik heb het al gezegd, de Heere God aan de ene kant en het volk van Israël aan de andere kant. En de aanklager, let op, is de Heere God zelf. Hij is de aanklager. En hij klaagt, hij spreekt het volk Israël door middel van Micha aan. Zijn er ook getuigen? Ja, die zijn er ook. Je moet wel een beetje je kunnen verbeelden in welke situatie je bent. Want wie zijn de getuigen? Wie zijn de toehoorders? Nou, het staat er vermeld, de heuvels en de bergen. Nou, wij komen net uit Zwitserland, dat is indrukwekkend, hè? Een berg is een toonbeeld van vastigheid en zekerheid en betrouwbaarheid, toch? En je ziet het hele tafereel, twee partijen, toehoorders, getuigen, de bergen, de heuvels, als toonbeelden van vastheid en betrouwbaarheid. En dan komt de aanklacht van de Heere God. Nou, dit zijn de eerste verzen van Micha. Wat is de aanklacht van de Heere God? Moet u lezen wat er staat? Dat vind ik heel bijzonder. Mijn volk. Even over nadenken. Hè? Het volk was ontrouw geworden wat betreft de toewijding aan de Heere God. Ze waren afgeweken. En wat zegt de Heere God? Mijn volk. Bijzonder, hè? Nou, dat is vandaag niet overbodig om te onderstrepen. Dat is natuurlijk glad ijs waar ik me nu op bevind, dat begrijp ik wel een beetje. Maar ik geloof dat Israël nog steeds het volk is wat God heeft uitverkoren. En dat Jeruzalem nog steeds de stad van de grote koning is. Dat was het, dat is het, dat zal het zijn in de toekomst. En dwars door alle ontrouw heen, zegt de Heere God, toch mijn volk. Dat is bijzonder, hè? Weet je wat ik daarin hoor? Daar hoor ik het kloppende vaderhart in. Misschien heeft u het wel gezongen vanmorgen, ik weet het niet. Groot is uw trouw, o Heer. Ik merk dat sommige kerkmensen zich verheffen boven Israël. En dan zeggen ze, weten ze het nou nog niet? Begrijpen ze het nou nog niet? Ja, wacht even. Als je naar je eigen leven kijkt, mag ik eens vragen, hoe trouw bent u geweest in de afgelopen week? Misschien zegt de Heere God ook vanavond wel tegen u, mijn kind. Dat hij je terugroept. Dat is liefdevol, hè? Mijn volk, en dan volgt hij... Wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Nou, we hebben 4 jongens. Ik vind dit ook een onderwijsprincipe. Dat is een kunst, hè, opvoeden. Althans, dat vind ik wel. Dat is een hele uitdaging. Daar heb je geen spoorwegboekje van. Zo doe je het, of zo, hè. Maar hier zie je echt een opvoedingsprincipe, sorry. Wat de Heere God hanteert. Mijn volk, waarmee heb ik... U vermoeid, wat heb ik u aangedaan? Nou, je hebt tact nodig om je kinderen te onderwijzen en op te voeden. Nou, ik geloof ook dat een kind soms ook zuur aangekeken moet worden. Dat is niet ouderwets, toch? En soms moet je een kind ook tuchtigen. Ik moet voorzichtig wat ik zeg, want ze staan voor de deur vandaag. Hè? Maar daar geloof ik in. Dat is bijbels. Maar soms is het ook gewoon goed om vanuit de diepte van je hart in liefde een vraag te stellen... Daar komt toch nog dieper binnen dan die stevige vermaning. Ik heb een vriend, hij zegt, in de tijd dat ik de Heer nog niet kende, en ik kwam zaterdagavond op een bepaalde manier thuis, u begrijpt het wel, het was zondagochtend meestal, daar kwam die eerste vader tegen, die had van die grote handen, hij zei, dan kreeg ik een klap. Ja, dat was ook niet prettig, maar goed, dat was eventjes toch, dat ben je weer vergeten. Ja, moet ik even doorheen, die klap van mijn vader. Hij zei, maar daarna zag ik de tranen van mijn moeder. Hij zei, die klap van mijn vader, dat vond ik niet zo'n probleem, maar die tranen van mijn moeder, daar wilde ik zo snel mogelijk aan voorbij gaan, want ik proefde in haar hart, mijn jongen. Voel je? Af en toe is een tik ook nodig, hoor, laat het duidelijk zijn. Maar die tranen van zijn moeder, zei hij tegen mij, ja, dat maakte mijn hart week. Dat hij tot de ontdekking, wat doe ik mijn moeder aan? Ik weet hoe ze voor mij zorgt, hoe ze van me houdt, hoe ze van me lief heeft. En ik doe met mijn gedrag haar van alles en nog wat aan wat haar verdriet doet. Dat is diep, hè? Dit is het. Waarmee heb ik u vermoed? Wat heb ik u aangedaan? Wie zegt dat? Nou, hier staat Heere met 5 hoofdletters. Jaweh, ik ben de eeuwige, de onveranderlijke. Hij zegt dat. Er staat in Job een tekst, ik had hem nog even opgezocht, Job 3, 9 vers 3, dat als de Heere God 1000 vragen aan een mens stelt, dan heeft hij op 1000 vragen geen antwoord. Je wordt met de rug tegen de muur gezet. Ik weet niet of u een beetje meevoelt met mij wat hier gebeurt in die rechtszaal. Kan u een beetje visualiseren, ziet u het voor u? Bergen, heuvels, getuigen, aanklacht. De Heere God zelf, hij beschuldigt hen niet direct, maar hij stelt een diep doordringende vraag. Ja, en Israël voelt het, ja, we kunnen er niks tegen inbrengen, want u heeft inderdaad niets kwaads gedaan. Er is een lied in het Engels, dat kent u wel, God is good all the time and all the time God is good. Je kan God niets ongerijms toeschrijven. Niet dat ik hem altijd begrijp, dat niet. Ik niet althans. Maar hij is absoluut goed. En Israël wordt door middel van die vraag in verlegenheid gebracht. En ze moeten uiteindelijk gaan erkennen in de taal van vandaag, Heere God, het ligt aan ons. Wel een ontdekking, hè? Soms kan een liefdevolle vraag een hele grote uitwerking krijgen. Herkent u dat ook in de prediking? Nou, het is toch een beetje vertrouwd, dat mag ik hier wel vertellen. Maar soms dan spreek ik wel eens ergens en als je dan iemand aankijkt, dan worden ze soms een beetje ongemakkelijk, hè? Of als je een directe vraag stelt. Er kwam pas iemand naar me toe en die zei aan het einde van de samenkomst: waarom keek u me aan? Ik zei: waarom keek u me aan? Ik zeg: kijk iedereen aan? Ja, u had het zeker over mij, hè? Ik zeg: nou, dat weet jij het beste, ik niet, maar ik ken je hart niet. Maar het is ongemakkelijk soms, hè? Maar hier doet de Heer het ook. Waarmee heb ik je vermoeid? Wat heb ik je aangedaan? Ja, die komt wel binnen, of niet? En je zal toch een Samaritaanse vrouw geweest zijn? Dan ga je water putten, komt Jezus bij je staan. Een Joodse man. En die zegt: ga je man eens halen. Ze had er al 5 gehad. De man met wie ze nu optrok, dat was haar man niet. Nou, die kwam binnen. 1 vraag. Toen moest ze openbaar komen. Hoe weet die man dat? En toen ontmoetten ze de 7e man. Wie was dat? De Heer Jezus Christus. En toen werd ze een evangelist. Maar het was ook een vraag. Nou, is dat een directe vraag of niet? Dan sta je water te putten. Hoe weet die man dat? Hij verklaart mijn leven. Kijk, dat geloof ik, dat dat prediken is. Vragen aan het hart leggen. Niet zomaar een algemeen zondagsschoolverhaal houden. Maar er moet iets gebeuren in uw en mijn hart, toch? God is uit op hartsverandering. Dat is toch ook iets moois, of niet? Aan het begin van een nieuw seizoen, wat is uw verlangen? Ja, ik wil veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Romeinen 8, vers 29. Ik wil ootmoedig wandelen met God. Nou ja, dan stelt hij directe vragen. Moet je niet voor weglopen? Want hij stelt vragen om je helemaal open te krijgen voor hem. Niet om je negatief weg te drukken, maar om zich dieper aan je te openbaren. Ja, dan moet je soms een vraag stellen. En hier zie je het ook gebeuren. En wat antwoordt het volk nou? Want ik moet de tijd een beetje in de gaten houden. Nou, het volk antwoordt helemaal niets, blijft stil. En wat doet de Heere God dan? Ze zijn in verlegenheid. Want ze kunnen de Heere God niets ongerijms toeschrijven. En ze moeten zeggen: Heere God ligt aan ons. Weet je wat hij dan doet? Dan gaat hij met ze door de geschiedenis heen. Lees maar mee hoor, vers 4 met vers 5. Waar gaat het dan over? Wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Nou, en dan komt vers 4. Ik heb u immers uit het land van Egypte geleid. Verlost uit het slavenhuis. Hey, de Heere God gaat de grote daden van zichzelf voor ogen stellen. Zodat ze weer onder de indruk komen van wie hij was en wie hij is. Verlost uit slavernij. Nou, dat vergeet je toch niet meer. Dat was u. Hebben wij niet bewerkt, bent u. Je zal zeggen: ja, als Israël. Nee. Als u tot geloof en wedergeboorte bent gekomen, kan u ook getuigen van een geestelijke bevrijding, toch? Dan zegt u met Romeinen 6, ik ben ook geen slaaf van de zonde meer. En schrijf je dat op je eigen konto? Nee, het is door u. Door u alleen. U volgt me toch nog wel? Dat geestelijke slaafhuis zijn we ook uit bevrijd als christen. Geen slaaf meer van de zonde, geen slaaf meer van de tegenstander, in de vrijheid gezet. Je kan het allemaal zo overzetten. Ja, Heer, u komt toe alle lof en u bent mijn toewijding meer dan waard. Ik zie het nu in één keer. De ontrouw zit aan mijn kant, maar niet aan uw kant. Moeilijk om dat te erkennen in je leven, maar het is wel heerlijk bevrijdend. Maar hij is nog niet klaar, hij gaat verder. Ik heb Mozes aan Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mozes de grote leider, de wetgever. Aaron, de eerste hoge priester. En Mirjam, profetische bediening. Aan wie denken we dan? Wie is onze grote leider en wetgever? De Heer Jezus Christus. Wie is onze hoge priester? Niet Aaron, dat was de eerste. De Heer Jezus is de laatste hoge priester. Hij is die medelijdende hoge priester. Hey, die is ook voor ons uitgegaan. En hij is vandaag de profeet van God, door wie de Vader tot ons spreekt. Of niet? Het is allemaal van toepassing op ons. De leider, de wetgever, de profeet, de hoge priester, alles in Christus. Heere God, ik kan mijn geluk niet op. Hoe kan het zijn dat ik afgeweken ben? dat komt binnen. Bij mij wel. Nou ja, dan gaat hij nog verder over Balak, de koning van Moab. Een vloek werd een zegen, u kent de geschiedenis wel, hè? God kan zelfs een ezel laten spreken. Dat is wat? Hij is de Almachtige. Die hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. En dan worden er nog genoemd de plaatsen Sittim en Gilgal. Nou, ik zou heel technisch daarover kunnen spreken, maar die twee plaatsen staan symbool voor Gods leiding, zijn goedheid, zijn bescherming voor zijn volk. Nou, een opsomming, ga er even vlug doorheen. Wat heb ik jullie aangedaan? Waarmee heb ik je vermoeid? Blijf stil. En dan toont de Heere God zijn grote daden. Maar die kunnen we allemaal overzetten op ons leven als we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. En wat vraagt dat nou van ons? Vrijwillige toewijding aan hem, toch? We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In de doopsgezinde gemeente van Oudorp hoef je mensen toch niet te stimuleren om de Heer Jezus te volgen. Ik hoop dat het vanzelf gaat. Dat het geen duw- en trekwerk is hier. Jongens, die kant op. Maar dat het iets is. Hè? Corrie ten Boom heeft het zo gezegd. We dienen de Heer niet met een lang gezicht. Maar met een rond gezicht, zei Corrie. Nou, dat is waar. Begrijp wat ik bedoel, toch? We volgen de Heer Jezus niet omdat het maar moet. We volgen de Heer Jezus omdat we hem innig lief hebben. Zijn liefde in ons hart uitgestort. En nu ik dit opnieuw zie. En je misschien vanavond aan het begin van het nieuwe seizoen tot ontdekking moet komen. Ik heb een ander spoor betreden. Ik ben wat afgehaakt. Ik ben wat lauw geworden. Dat zou zomaar kunnen, toch? Is dit toch een heerlijke boodschap? Wat zegt hij vanavond? Mijn kind. Mijn kind. Mijn volk. Waar wil hij hebben? Dicht bij zijn vaderhart. Dat je in een nieuw seizoen ingaat, niet lauw, onverschillig, maar met een brandend hart. Dat het een seizoen wordt waarin je meer en meer veranderd zal worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat Oudorp zegt, volgens mij is de God van de Bijbel de levende, of niet? Ik zie het in je leven. Kijk, daar gaat het om, hè. Vindt u dit overdreven, of niet? Ik geloof dat dit het normale christelijke leven is. Dit heeft de wereld nodig. En daarom wil de Heer niet dat we lauw zijn. Ook niet dat we koud zijn, maar dat we een brandend hart voor de Heer hebben. Nou, ja, er valt zoveel over te zeggen. Jammer dat ik te laat was eigenlijk, maar goed. Maar als je schuldig bent, ik weet niet hoe dat bij jullie is, als je schuldig wordt gesteld, dan wil je vaak in actie komen om het te gaan herstellen, toch? Dan wil een mens iets gaan doen. Dat geeft voldoening. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. En ik zeg daar verder niks van, maar wat zeggen ze dan? In vers 6 en vers 7. Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, tienduizenden oliebeken, brandoffers, kalveren, noem maar op. Wat willen ze gaan doen? Ze willen een stipte godsdienst uiteindelijk uit gaan voeren of een verdieping van de eredienst en noem maar op. Ze hebben het over hun uiterlijk, hè? Ze willen aan de buitenkant het een en ander aanpassen, wijzigen, verdiepen, vermeerderen. Om God gunstig te stemmen. Herkent u dat ook? Of ben ik de enige? Soms wil je wel iets rechtzetten, hè? Heere God, nou, ja, u heeft gelijk, hoor. Maar oké, dan zet ik dit tegenover. Dat is heel menselijk. Ik denk, als ik heel Oudorp verkondig, als u alle straten van Oudorp doorloopt op uw blote knieën, dan komt u in de eeuwige heerlijkheid. Ik denk dat 80% van Oudorp het gaat doen. Als dat de garantie is, dan doen we het. Maar weet je wat de Heer hierop inzoomt in vers 8, en dat is het laatste vers. Hij zoomt in op de gezindheid, op het karakter, op de binnenkant allereerst. Dat is bijzonder, hè? Want een andere klacht naar het volk toe, zij naderen mij met de lippen, maar hun hart blijft ver van mij. Dat is gevaarlijk, hè? Als je met de lippen de naam van Jezus belijdt, maar je hart komt er niet in mee. Kijk, dat zien mensen niet altijd. Ik hoop dat u dit een net pak vindt. De smaken verschillen, maar dit ziet er netjes uit, toch zo? Maar wat er aan de binnenkant leeft, dat weet u niet. Dus u kijkt naar de buitenkant. Nou, ik denk dat op Oudorp ook wel gevoelig ligt, hè, de buitenkant, hè? Ik ken het een beetje. De buitenkant kan mooi zijn, maar hoe is het aan de binnenkant? Het kan ook zijn dat je aan de buitenkant er een beetje shoveltjes uitziet. Die mensen heb ik ook ontmoet, hè? Maar aan de binnenkant toch een leven uit God? Je zegt, die leeft echt met de Heer? Dat had ik zo aan de buitenkant, 1, 2, 3, niet gedacht. Nou, wat doet de Heer? Hij, lees nog even mee, nog eventjes. Vers 8. Wat is de uitspraak van de rechter in dat geschil? Want het volk vraagt in vers 7 en 8, wat moeten wij doen om het weer recht te zetten? Ik vat dat even samen. Nou, zegt vers 8, hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat de Heer van u vraagt. Met andere woorden, het is reeds bekend. Jullie zijn bekend met de geschriften van God, met de Tora. Nou ja, wij hebben een hele Bijbel toch? We hebben niet alleen de Tora, we hebben niet alleen het Eerste Testament, we hebben ook het Tweede, het Nieuwe en het Oude en het Nieuwe. We hebben de complete Godsopenbaring. Dus ik hoef Oudorp toch niet meer te vertellen hoe je moet gaan leven. Uw vraag kan ik samenvatten. Ja, dat kan ik. Heb je dat zinnetje nog onthouden? Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Wat vraagt God van ons in het nieuwe seizoen? Hij vraagt een frisse nieuwe toewijding aan hem. En waar bestaat die uit? Niet allereerst uit de buitenkant, maar die komt voort uit onze gezindheid, want het gaat hier over karaktereigenschappen. Wat staat er? Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Dat is de uitspraak in de rechtszitting. Israël, het is heel eenvoudig. Ja, je wil allemaal in beweging komen, je wil dingen gaan doen, maar onderzoek je hart eens. Simon de Tovenaar, die wilde ook tekenen en wonderen doen, hè? Hij zei, moet ik ervoor betalen? Ik wil het ook kunnen. Nee, nee, nee. De gaven van God zijn niet voor geld te koop. En wat zeiden de apostelen toen? Je hart is niet recht voor God. Hey, aan het begin van een nieuw seizoen verlangt de Heer een oprecht toegewijd hart. Nou, dat bestaat heel eenvoudig uit die drie kenmerken. Als eerste, rechtvaardigheid. Niets anders dan recht te doen. Dat heeft met rechtvaardigheid te maken. Rechtvaardigheid is een karaktereigenschap van God. De Heere God is absoluut recht, oprecht, echt, puur. Dat is iets indrukwekkends. Hij vertegenwoordigt absolute moraliteit. God is goed in de volledige betekenis van het woord. Hij kan onmogelijk zondigen, anders zou zijn troon wankelen, want die is op gerechtigheid gebaseerd. God is absoluut goed, rechtvaardig. En dat vraagt hij ook van u. U zegt wat we zeggen, dat vraagt hij ook van u en van mij. Ja, maar daar kan ik niet aan voldoen. Ja, maar u bent toch verbonden door geloof met die ene? Hoe wordt hij in de Bijbel genoemd? De rechtvaardige. En wat zegt Paulus dan in Romeinen 5 vers 1? Wij dan gerechtvaardigd door geloof, wij hebben vrede met God. Als ik gerechtvaardigd ben door geloof, ben ik één met Christus geworden. En wat wil hij in mijn leven uitwerken? Niets anders dan dat ik recht zal doen in een wereld vol onrecht. Dat is een uitdaging vandaag, toch? Nou, de andere kant is dat je al snel opvalt in deze wereld, of niet? In een onrechtvaardige wereld wandelen als een tzaddiek, als een rechtvaardige. De rechtvaardige die zal bloeien. Als een palmboom. Diep geworteld in het woord van God. Levenssappen trekkend uit hem. Vruchtdragend. Alle tijden van het jaar. Vind je dat niet mooi? Rechtvaardige. Tweede, goede tierenheid. Goede tierenheid wil zeggen, je bent trouw, je bent vergevingsgezind, je bent geduldig. Goede tieren. De Bijbel zegt in Psalm 26, vers 3, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Ik wandel in uw waarheid. Goede tierenheid heeft alles met trouw zijn te maken. Vergevingsgezind zijn, geduldig zijn. Zijn we dat in Oudorp? Mijn moeder zei altijd, geduld is een schone zaak. Geduld. Nou, dat groeit niet op mijn natuurlijke akker. Ik ben vaak ongeduldig. Doorgaan. Ongeduldig. Wat is de vrucht van de geest? Galaten 5 vers 22. Daar zie je dat de vrucht van de geest zich in ons leven gaat zetten. Stukje bij beetje met vallen en opstaan. Maar je verandert wel, toch? Je komt in een veranderingsproces. Het is een wonderlijk proces. Yo, ik kijk je niet meer. Je bent een totaal ander persoon geworden. Ja, dat klopt. Hoe heb je dat bewerkt? Nee, dat heeft hij bewerkt in mij, door me heen. Hij is in mij aan het werk. Nieuwe seizoen. Daar verlang ik naar. Waar naar? Recht te doen, goede tierenheid, liefde hebben. Ik heb deel gekregen aan leven uit God. Het is Jezus in en door me heen die het uitwerkt. En weet je wat vraagt van jou en mij? Van u en mij? Zelfverloochening. Nou, het is wel pittig vanavond, vindt u niet? We zijn er bijna. Het laatste. Wat staat er nog meer? En dat u ootmoedig wandelt met God. Ootmoedig. Weet u wat dat betekent? Vanuit de grondtaal nederig. Ootmoedig, nederig. Nou ja, dat hebben we niet van een vreemde, toch? De Heer Jezus leert het in Matteüs 11, vers 29. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Wilt u een voorbeeld? Mozes. Mozes was een vergeven moordenaar. Vergeet dat nooit, hè? Hij sloeg die Egyptenaar dood. Was een echte leider, die Mozes. Hij zou het wel even recht zetten. Sterke persoonlijkheid. Zo'n voorganger moet je hebben. Toch? Echte leider. Maar de Heer is met hem weggegaan. En wat staat er van hem geschreven? Mozes is de meest zachtmoedige man op aarde geworden. Dat doet God. Dat is genade van God. Ja, zo'n man herken je toch niet meer? Als je hem aan het hof met hem geleefd hebt en later ontmoet je hem op 80, 90, 100 jaar geleefd hebt. Zeg, Mozes, wat met jou gebeurt, joh? Je bent zo zachtmoedig als maar zijn kan. Ja, dat klopt, ja. Dat heb ik door schade en schande geleerd. Met vallen en opstaan. Maar het is God die in mij werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Is dat vandaag nog zo? Jazeker. God verandert mensen. Aan de buitenkant. Ik zeg niet dat het leven van binnen aan de buitenkant niet zichtbaar wordt. Daar geloof ik ook in namelijk, maar dat is een andere preek. Maar allereerst bewerkt die verandering aan de binnenkant. Nederigheid is de afwezigheid van trots en arrogantie. Je vindt niet dat anderen minder zijn dan jijzelf en je weet dat je onvolmaakt bent. Je bent bescheiden. Je bewust van je beperkingen. Ontdekkend is dat, hè? Wat een boodschap, hè, vanuit Micha 6. Dit is het verlangen van God. Je ontdekt je beperkingen. Nou, die laat de Heer zo nu en dan zien. Bij u ook? Je beperkingen? Ik zal één geheimpje vertellen, mag u niet doorvertellen, maar ik heb meer dan één fout in mijn leven gemaakt. En het was ooit op zaterdagavond, zo'n koude winteravond, voor zover wij die nog hebben. We hadden heerlijk friet gegeten met die jongens en zei, pa, doe even de kachel aan. Een houtkachel. Maar ja, ik had geen aanmaakblokjes meer. En allemaal nog getopt met papier en krant en troep en houden. Ik denk, weet je wat, ik kan best een keer een beetje wasbenzine over zo'n blok heen. En dan, ja, is gebeurd, hè. Ik heb me ervan bekeerd jaren geleden alweer. Dus, is de laatste spreekbeurt hier. Maar, ik denk, nou, weet je wat, dat kan wel even. Ik haal dat blok eruit, een klein beetje. Maar ja, je hebt vloeistof en damp, hè? En die damp die ging al de pijp in. En ik stak het aan en in één keer, het leek alsof er een helikopter opsteeg. Heb je het wel eens meegemaakt? Dan raast het vuur naar boven toe. Dus mijn vrouw stond in de keuken en zei, joh, wat gebeurt er? Ik zei, ja, dat gaat niet goed hier. Ik zeg, schoorsteenbrand. Ik zeg, bel maar 112. En we hebben altijd zo'n brandblusser, zo'n schuimapparaat, weet je wel. Staat in de keuken. Ik zeg, breng dat apparaat maar. En in ja, verstandsverbijstering. Ik pak dat apparaat, trek die dop eraf en ik steek mijn hand in die pijp en ik spuit gewoon in het wilde weg. Ik denk, ja, dat moet uitgaan. Ik weet het ook niet. Ja, mijn hand kwam er goed uit. Ja, dat is een fout, hè. Dat moet je natuurlijk niet doen als vader. Maar ik denk, ja, eventjes kan best. Waarom vertel ik dit? Heeft dat met de preek te maken, ja? Nederig te wandelen. Je bewustzijn van je eigen beperkingen. En ik weet het vaak heel goed. Weet je wat mijn vrouw nou af en toe zegt? Hé, Jacques, weet jij nog van die zaterdagavond? Dan word je in één keer geconfronteerd met dat waar je toch wel een beetje beperkt in was. Waar je beter over na moet denken. Begrijp je? God leert je iets in de praktijk. Wat? misschien wat minder hoog van de toren blazen. Om ootmoedig en nederig te wandelen met je God. Hoe leer je dat door vallen en opstaan? Vanuit de Bijbel zeker, maar ook vanuit de praktijk. En wat gebeurt er ondertussen? Je wordt van binnenuit gevormd naar hem. Wien te kennen het leven is. Stukje bij beetje. 3 stappen vooruit. 2 stappen achteruit. Per saldo 1 winst. Nieuwe seizoen. Wat is uw verlangen? Wat is jouw verlangen? Ootmoedig te wandelen met God. Dit is de uitslag van de rechtszitting. Micha, ik wil het volk weer dichter bij mijn hart hebben. En wat zegt de Heer vanavond tegen u? Ik wil de doopsgezinde gemeente van Oudorp dicht bij mijn hart hebben in het nieuwe seizoen. Niet ver bij mij vandaan, dicht. Ik wil dat ze mijn hartenklop horen. En daarvoor hebben ze soms een scherpe boodschap nodig, waarin ik hen niet veroordeel of afwijs, maar waarin ik hen nodig om de relatie te verdiepen. Mijn volk. Ik weet niet voor wie het van toepassing is. Wie de schoen passen, die trekken hem aan. En misschien zeg je wat dieper, maar Heere God, dank u wel. Dank u wel, eind augustus bijna. Dank u wel dat u me weer bij de les hebt geroepen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik hoop niet dat het op het scherm komt te staan, maar ik was wat afgeweken. Ik was wat lauw geworden, net als het volk. En u nam me mee naar een rechtszitting. Golgotha. En de hof van de opstanding. Christus, die tot zonde werd gemaakt, de onschuldige. Die tot een vloek is geworden, opdat wij de zegen zouden ontvangen. Ja, als ik dat opnieuw ga ontdekken en u neemt me terug mee in de geschiedenis naar uw grote daden. Hier ben ik, ik wijd me opnieuw aan u toe. U bent al mijn toewijding meer dan waard. Ik geloof dat God dat verlangt. En weet je wat ik ook geloof? Dat je er dan ook vreugde in krijgt om de Heer te volgen. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Laat ik het eerlijk zeggen, al dat halve, net niet zeg maar, word niet blij van. Toch? Het is allemaal net niks. Ik hoop dat jullie, en laat deze boodschap een aansporing zijn, er valt veel meer over te zeggen, maar dat deze boodschap een aansporing is, om te zeggen, Heere Jezus, we hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad en we verlangen ernaar, om in de praktijk van het leven beelddragers van u te zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, neem mijn zilver, neem mijn goud, dat ik niets daarvan weer houd. Alles op het altaar voor de Heere God. Is dat uw verlangen? Is dat jouw verlangen? Dan durf ik te garanderen dat als dat uw verlangen is, dan zal de Heer u bij de hand nemen, heel persoonlijk, in uw huwelijk, in uw gezin, in uw gemeente. Dan zal hij u gaan vormen naar het beeld van zijn Zoon. De Heer zegene jullie. Met Micha, hoofdstuk 6. Vers 8. Kent u hem nog? Geen schone les. Van meerder kracht dan Micha 6. En wel vers 8. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 126. Jezus vol liefde. Als u de preek niet heeft begrepen, dan was dit de samenvatting. Zullen we gaan staan en ons geloof belijden? Laat een ieder van u in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eerstgeborene Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om zijn koninkrijk op te richten. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de gelovigen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. U mag gaan zitten, laten we de Heer danken voor dit samen zijn. Of u mag blijven staan. Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat we deze samenkomst van u hebben ontvangen. Een prachtig gedeelte uit Micha hoofdstuk 6. Hij was de stem van u in zijn tijd. En u stelde die liefdevolle vraag, wat het volk tegen u had. Heer, ze hadden op 1000 vragen geen antwoorden en u kwam ook zo dicht bij ons. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. En u heeft ook tot ons gesproken. Wat op uw hart is, hoe wij leven. Wat uw verlangen is met ons leven. Wat u door ons heen wil bewerken. En u weet hoe we vanavond hebben geluisterd. Het kan zijn dat er iemand was die het wel wat te dichtbij vond komen. Maar dat deed u niet voor niks. U heeft gesproken door uw woord heen tot in ieder van ons. Het is zo'n zegen dat u dichtbij komt, Heer. Want uw doel is altijd positief. U wilt ons meer vormen naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. En daarom komt u zo dichtbij. Om ons dicht bij uw Vaderhart te trekken. Zodat we uw hartenklop horen, dag in dag uit, ook het nieuwe seizoen. Heer, laat dit het verlangen van ons allen zijn. Om ootmoedig met u te wandelen, dag in dag uit. Zegen deze gemeente en allen die hier leiding geven. Zegen ons persoonlijk. Misschien gaan we door moeilijke omstandigheden heen. Misschien worden we soms geestelijk lam gelegd of ontmoedigd. Geef dat deze boodschap ons mag aansporen, aanvuren. Om het van u te verwachten, ook in het nieuwe seizoen. En stel deze gemeente tot een zegen. Voor elkaar, maar ook voor dit dorp en voor deze regio. En dat de doopsgezinde gemeente van Oudorp een gemeente zal zijn waar u zich thuis voelt. En waarin u zich herkent. Heer, geef getrouwheid in het leidinggeven dat we vast zullen houden aan uw woord. En dat we zo met elkaar dat smalle pad achter u aan mogen gaan. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dank dat u hebt geholpen vanavond. We begonnen wat rommelig, maar wat heerlijk dat we dit van u hebben ontvangen. Ga met ons mee als we naar onze huizen gaan. Wees bijzonder bij hen die alleen thuiskomen. Die niemand hebben om even na te praten. Die misschien graag met een ander hierover door zouden willen spreken. Wees u heel bijzonder voor hen. Een God van nabij. En niet van ver. Stel ons tot een zegen in die nieuwe week. En breng ons op een later tijdstip weer bij elkaar. We danken u en we prijzen uw heerlijke naam. Uit genade om Jezus wil. Amen. Tijdens het voorspel van het laatste lied kunt u uw dankoffer geven middels een code of aan de uitgang. Nou, dat is goed dat u dat weet, want dat offer dat brandt natuurlijk in uw broekzak, dat wilt u kwijt. Maar dat kan dus, aan de uitgang. We zingen nog één lied ter afsluiting. Het is eigenlijk een belijdenis van wat we met elkaar gedeeld hebben. Johannes de Heer 928, ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. Nou, het begon allemaal een beetje rommelig en onzeker, maar het is goed gekomen, toch? Het was goed om bij elkaar te zijn. En ik hoop dat u het woord van vanavond als een Maria bewaart in uw hart. Ik wil u graag zegenen met de woorden uit Judas, vers 24 en 25, waar staat: aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.